voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 16, de versen 1 tot en met vers 15. Ik herhaal Handelingen 16, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 96, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 9 en 65. Psalm 25, vers 5. En psalm 45, vers 2. Ik herhaal Handelingen 19, vers... Handelingen 16, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 96, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 9 en 65. Psalm 25, vers 5. En psalm 45, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze morgen voort door met elkaar te zingen van psalm 96. En daarvan het eerste en ook het tweede vers, psalm 96... Het eerste vers zingt een nieuw gezang den Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Looft's Heere naam met hart en mond. Vermeld zijn heil op het wereld rond. Dat dag aan dag zijn roem vermeren. En ook het tweede vers, nu moet uw tong de heidenen nolden. Meldt alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. En wat daar volgt in het eerste en het tweede vers van Psalm 96. In het Nieuwe Testament en wel in de handelingen der apostelen en daarvan nader het 16e hoofdstuk, dus als schriftlezing, noemden wij u handelingen 16 en daar zal u worden voorgelezen uit handelingen 16 vanaf het 1e tot en met het 15e vers. Maar wij stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen in mijn harten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij kwam te Derbe en Lystra en zie, aldaar was een zekere discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat men hem zou reizen en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over, die de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië en help ons. En als hij dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heer geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothracee en den volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad in dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op den dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons.
Gemeente, wij willen zingen met elkaar voorafgaand En wel uit de 119e psalm, het 9e en het 65e vers, 119. Het 9e vers, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leven, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Het 9e, maar ook het 65e vers. Gij, hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Het is het 9e, 65e vers van de 119e psalm en ondertussen wordt er gecollecteerd. zondagmorgen, waar we met elkaar stilstaan bij de opening van het winterwerk, wilden we met Gods hulp een ogenblik uw aandacht bepalen bij wat u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16, en daarvan de versen 14 en 15. Handelingen 16, de versen 14 en 15, en daar luidt Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Gemeente, onder deze woorden zouden we willen schrijven vanmorgen Gods werk in het hart van Lydia. Gods werk in het hart van Lydia. Drie gedachten. In de eerste plaats zien we Lydia gebracht bij het woord. In de tweede plaats zien we Lydia gezegend onder het woord. En in de derde plaats, tenslotte, zien we Lydia gebonden aan het woord. Dus Gods werk in het hart van Lydia, de versen 14 en 15. Drie gedachten, we zeiden in de eerste plaats dus gebracht bij het woord. Ten tweede, gezegend onder het woord. En tenslotte, dus ook gebonden aan het woord. Want gemeente, Gods wonderdaden zijn toch wel heel opmerkzaam. Als we zo de handelingen der apostelen lezen, dan zouden we eigenlijk misschien wel moeten zeggen, en dat is niet om wijzer te zijn, maar de handelingen van God en Heilige Geest. Want wat zijn Gods werken wonderdaad? Het is immers de apostel Paulus die ons op zichzelf al spreekt van die grote werken Gods. Hij was het toch immers. Die nooit naar de Heer heeft gezocht en nooit naar de Heer heeft gevraagd, maar die door de Heer is opgezocht. En die daar op de weg naar Damascus leerde vragen voor het eerst in zijn leven. Heere, wie zijt gij? Terwijl hij toch al jaren onder dat woord had verkeerd. En de Heere heeft hem, u weet dat natuurlijk, persoonlijk genade willen schenken. Dat is wel in de eerste plaats wat hij de mensenkind nodig heeft. U en ik, evenals Paulus. Maar gemeente, de apostel heeft niet alleen persoonlijk genade mogen leren kennen. Hij heeft ook bewelddadigd mogen worden door afgezonden te zijn voor het werk des Heren. Het is een apostel des Heren. Hoe heeft hij het zelf toch wel op andere plaatsen ook weer gezegd? Een geroepen apostel. Niet zelf gaan lopen, maar door de Heren geroepen en door de Heren gezonden. Maar gemeente, ik zei, in wonderlijke wegen. En daar spreekt toch ook wel Handelingen 16 van, nietwaar? Als we dan de apostel hier als het ware zo opmerken, dat hij met zijn medehelpers door het land van Klein-Azië heen trekt. En ja, overal eigenlijk probeert het woord Gods te verkondigen. Dan lezen we dat hij is geweest door Frigië en door Galatië. Maar dat hij op een zeker ogenblik moet bemerken dat de Geest des Heren het hem niet toelaat om in Azië, een gedeelte van Klein-Azië, het woord te verkondigen. Hoe dat is geweest, we weten het niet. Maar het is wel heel kennelijk, het staat immers in de waarheid Gods, dat de Heilige Geest het hem verhinderde. En als hij door wil trekken, dan lezen we opnieuw dat hij ook in Bithynië het woord niet heeft kunnen verkondigen. Waarom niet? Ja, omdat die Geest des Heren het hem niet toeliet. En wat heeft dat nou mogen betekenen in het leven van de apostel Paulus? Nou gemeente, ik denk in de eerste plaats wel dat hij daarom ontmoedig heeft leren vragen. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen. En gemeente, dan moet u het als het ware op de kaart maar eens gaan bezien. Dan trekt hij Klein-Azië door en wordt hij verhinderd, maar komt hij als het ware aan het uiterste des lands. Dan wordt als het ware zijn weg afgesneden. U begrijpt, dan is het voor de apostel Paulus niet zo gemakkelijk geweest om op te merken waar de Heer hem nou hebben wilde. Kijk en dan, u weet het. Wordt er in de nacht dat gezicht gezien, een Macedonisch man, die het zegt, kom over en help ons. Kijk, daar heeft de apostel kennelijk en klaar mogen weten wat nou de wil des Heeren is geweest. En heeft hij zich opgemaakt om de volgende dag al over te varen naar dat land van Macedonië. Nou ja, om het zo even heel kort voor te stellen. Dan zou het misschien wel de verwachting zijn geweest in het hart nietwaar van Paulus en van zijn medehelpers. Dat er daar dan toch op de kusten van Griekenland hebben gestaan die met verheuging en blijdschap hebben gezegd: Paulus, wat zijn we blij dat je er nou bent. Wat zijn wij nou blij en verheugd dat u ons het evangelie aangaande die ene naam tot zaligheid onder den hemel komt te verkondigen. Maar geliefden, als Paulus aan land komt, is er niemand die hem verwelkomt. En moet hij zelf, zo lezen we, ettelijke dagen rondtrekken. Wat zal dat een beproeving zijn geweest, denkt u niet? In het hart van deze knecht des Heren. De Heere gaat altijd onbegrepen weer. Maar het kan wel veel vragen oproepen in het hart. Maar ik zei, gemeente, de wegen des Heren zijn wonderlijk geweest. In het leven van de apostel zelf, maar ook in zijn ambtelijke arbeid. Want als hij daar zo enkele dagen heeft rondgetrokken, inmiddels in de stad Filippi is aangekomen, ja, dan bevindt hij zich daar in een Romeinse kolonie. Dat is eigenlijk, om het zomaar te zeggen, vanmorgen een nederzetting van veel Romeinse soldaten die daar waren neergezet, nou ja, om ook dat deel als het ware te besturen, te regeren. En je zou toch eigenlijk niet verwachten dat daar te midden van die heidenen en nog waren, ja, die rondom dat woord zijn samengekomen. Maar ik zei, gemeente, de wegen des Heren zijn heel wonderlijk gebleken. Want op de dag des Sabbat, zo lezen we, is de apostel met zijn medehelpers uitgegaan. En dan denk ik altijd maar weer, niet waar, gemeente, wat zal dat ook het hartelijke verlangen zijn geweest, denkt u niet? Van de apostel Paulus. Om ergens daar te mogen zijn, ja, waar de dienst des Heren werd gehouden. Waar de lof en de eer des Heren nog werd vermeld. Ja, die 84ste psalm, ik moet er maar opnieuw weer aan denken, gemeente, maar mag ook wellicht aan onze harten zijn. Hoe branden mijn genegenheden om zere voor of in te treden? Dat is toch de beste plaats waar de apostel in zijn leven heeft mogen zijn. Daar mocht hij toch aanschouwen de grote daden des Heren, daar afgebeeld toen in de tempel. En daarom toch het verlangen om ook op die dag des Heren die rustdag te mogen houden. Niet alleen te mogen rusten van al de werken, zo van dag tot dag. Maar in het bijzonder wel om zich te mogen verlustigen in de dingen des Heren. Maar Paulus, u weet dat hij heeft daar in Filippi, gemeente, geen synagoge kunnen vinden. Of het de Romeinen, de Joden niet hebben toegestaan. Of dat er misschien zo weinig Joden waren dat er niet eens een synagoge gebouwd kon worden, dat weten we niet helemaal. Maar hoe het ook zij, gemeente, Paulus heeft geen synagoge kunnen vinden. Maar door die wonderlijke leiding des Heren is hij wel daar terechtgekomen aan de rivier. Want er gebeurt niks bij geval. Alle dingen moeten medewerken ten goede, toch? Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dat gold de apostel Paulus heel in het bijzonder. Maar gemeente, dat gold uiteindelijk ook Lydia. Die daar op de dag des Heren met enige vrouwen bij de rivier is samengekomen. Daar stond geen synagoge, het is waarschijnlijk gewoon een open plek geweest. Zo menen verklaarden ze ergens in het bos, beschut. Waar ze stil en rustig tezamen onder dat woord konden zitten. Nou kijk, en daar wordt dan apostel Paulus nou bijgebracht. Ik zei, gemeente, dat Lydia door de hand des Heren is gebracht bij het woord. En dat is een opmerkelijke zaak, die waar zeker ook wel als we gaan beseffen, ja, wie Lydia is. Het wordt ons natuurlijk hier in dit 16e hoofdstuk van de Handelingen wel bekendgemaakt. Lydia was een purperverkoopster. Afkomstig uit de stad Thyatira. Nou ja, dan weten we, gemeente, dat Thyatira, en onze jonge vrienden, ze weten dat zeer waarschijnlijk ook wel. Maar dat Thyatira een plaats is geweest, nou ja, daar ook in Klein-Azië. Waar Paulus dus met zijn medehelpers nog onlangs was doorgetrokken. Maar Thyatira, gemeente, dat is een plaats, we kunnen dat lezen in Openbaringen overigens. Dat is een plaats geweest waar naar alle waarschijnlijkheid veel goddeloosheid was. veel zedeloosheid was. Ja, waar ook wel wat kinderen van God, ik bedoel, waar ook nog wel wat Joden zijn geweest, die later ook tot de kennis van de Heer Jezus Christus zijn gebracht. Maar Thyatira stond niet zo goed bekend. Ze hebben een zekere vrouw, Izebel, vele laten verleiden. Overspel, goddeloosheid, afgodendienst. Het is er veel geweest. Kijk, daar was Lydia nou afkomstig van. En hoe ze nou uiteindelijk daar in Filippi is gekomen. Ja, we weten dat niet helemaal zeker. We kunnen het natuurlijk wel enigszins verklaren. Omdat ze als purperverkoopster wellicht wel op een van de handelsreizen daar op dat moment in Filippi is geweest. Het zou natuurlijk overigens ook kunnen dat deze Lydia heeft moeten vluchten. Omdat ze toch ook daar als Joodse in dat heidense land ook niet meer veilig is geweest. Maar gemeente, hoe het ook zij, ook Lydia heeft daar aan de oever van die rivier te Filippi door de leiding des Heren mogen gebracht worden. En ook zij heeft de verlangen gehad om op de dag des Heren toch rondom dat woord bijeen te zijn. Zij hebben zo gezegd de onderlinge bijeenkomsten niet kunnen nalaten. Getrouw geweest, ondanks een vreemdelingschap, ondanks de omstandigheden, die nou niet bepaald bemoedigend waren, maar ze hebben toch hun plaats daar op de dag des Heren onder het woord niet neergelaten. Toen dacht ik een ogenblik, gemeente, wat zou dat nou groot zijn als dat nou van ons ook gezegd mag gaan worden, ook in de komende tijd. Als van zondag tot zondag het woord wordt verkondigd, in de morgen en in de middagdienst. Gemeente, dat er dan ook getrouw op gekomen mag worden. Dat doet u niet voor een mensenkind, dat doet u niet voor een kerkenraad. Maar dat behoort u te doen omwille van de naam Gods. De apostel heeft zelf ergens immers getuigd. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Waarom niet? Nou, gemeente, omdat dit de plaats is waar de Heer wil werken en waar de Heer wil wonen. Omdat dit de plaats is die hij verordineerd heeft, aangesteld heeft. En zijn woord wil laten klinken om door de dwaasheid der prediking, door dat eenvoudige middel, mensenkinderen te brengen tot de zaligheid. Nou ja, u begrijpt, gemeente, dan zal toch zondag en door de week eigenlijk heel het kerkgebouw vol moeten zijn. Of hebt u uw zaligheid niet nodig? En jonge vrienden, jeugd, dan gaan morgen de catechisaties beginnen. En we hopen elkaar te mogen ontmoeten en onder de zegen des Heren ook een goed wintertijdperk te mogen krijgen. Maar zul je nou getrouw zijn in het opkomen? En dan bedoel ik niet alleen die eerste weken, maar ook volharden tot het einde toe, ook in de laatste weken. Ouders, mag eens vragen. Zullen u erop toezien dat uw kinderen van week tot week daar zijn en ook aandachtig zullen horen. Zullen doen thuis wat ze behoren te doen. Een gemeente Lydia heeft daar mogen zijn. Ik zei, een purperverkoopster. Ja, en daar is natuurlijk nog wel wat van te zeggen. Want Lydia, gemeente, was naar de wereld, zouden we zeggen, rijk. Het heeft daaraan geen ding ontbroken. Want dat purper, ja, dat waren stoffen, dieprode, geverfde stoffen, die veelal werden verhandeld en verkocht aan koningen, aan vorsten, we zouden zeggen aan allen die in hoogheid zijn gezeten. En dat heeft daar in de tijd, ja, veel rijkdom gegeven. En Lydia is naar alle waarschijnlijkheid wel gesteld geweest naar aardse maatstaven. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. Als ze de apostel met zijn medehelpers in haar huis nodigt. Maar geliefde, weet u wat nou is geweest met Lydia? Na de tijd had ze alles. Maar ze was eigenlijk voor de tijd en voor de eeuwigheid nameloos arm. Waarom? Nou ja, u weet het, omdat uiteindelijk Lydia, ondanks alles wat ze deed en meende te bezitten, die waarachtige en ene en ware God ten diepste niet kende. Omdat Lydia nog voor eigen rekening leefde. Omdat Lydia geen borg voor de ziel had. Ik zei, voor de tijd was ze rijk. Maar ze heeft, nou ja, ik denk maar weer opnieuw aan die woorden van Laodicea toch. Ze heeft niet geweten dat ze ellendig en jammerlijk en arm, blind en naakt was. Weten wij het, gemeente? Maak het opnieuw eens vragen. Hebben wij dat geleerd? Kijk, en nou heeft de Heere dus in zijn wonderlijke leiding deze Lydia daar gebracht. Waarom? Nou ja, omdat Lydia een uitverkoren vat was. Omdat Lydia er eentje was die de Heere van eeuwigheid heeft lief gehad. Lydia een vrouw is geweest. Ja, die God diende. Tenminste, zo meende ze. En dat mag ook wel als het ware uitwendig gezegd worden. Wat ik zei, gemeente, deze Lydia is van nature een heidense geweest. Is tot het Jodendom bekeerd. Heeft wel geweten, waarschijnlijk in de leven, dat er meer is. Dat er een hogere macht moet zijn. Eenvoudig gezegd, dat er een God moet zijn door wie alle dingen geschapen zijn en die alles nog onderhoudt. Maar wie die ware God nou is geweest, dat is ten diepste voor haar verborgen geweest. Ze diende God wel. Zo lezen we. Maar ze diende God op de eigen wijze. Ze heeft daar tezamen met al die andere vrouwen de Joodse godsdienst verricht. Nou ja, er zijn verklaarders die zeggen waarschijnlijk daarom dus ook juist wel bij die rivier. Want dan moesten wassen, er moesten wassingen plaatsvinden. De reiniging. En ze hebben samen daar de schriften gelezen. Ze hebben samen de Joodse godsdienst onderhouden. En heel die ceremoniële dienst, zoveel als mogelijk was, betracht. Kijk, en in dat opzicht, gemeente, heeft deze Lydia God gediend. We lezen dat wel vaker in de schrift. Maar dan betekent het overigens niet, gemeente, dat het nou op zaligmakende wijze is geweest. Want ik denk aan die Cornelius. U weet wel, die hoofdman over 100. Waar u van leest in Handelingen 10. Kijk, ook van hem lezen we dat hij Godvrezende was. Maar ik hoef niet te vertellen vanmorgen tegen onze jonge vrienden en tegen de ouderen. Dat Cornelius eigenlijk ook vreemdeling was. Nou ja, van die ene naam van de Zonen Gods die kwam om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En als ik denk hoe de apostel Paulus in Handelingen 13 in Antiochië komt, dan is die ook bij degene die God dienden, die God vrezen. Maar ook voor hen gold het. Dat ze eigenlijk vreemdelingen waren. Ze waren wel op juiste, nette wijze in de dingen des Heren bezig. Er was misschien ook voor het oog van de mensen wel geen beschuldigende vinger op hen te leggen. En de Bijbel noemt ze wel Godvrezend. Ze hadden wel achting voor die ware God. Maar de zaligmakende kennis, dat ware werk der genade, ja, dat misten ze. Nou ja, gemeente, zo was het zelfs bij die Atheners die Paulus later bezocht in Handelingen 17. Ook daar waren er die God dienden. Was het zaligmakend? Wel nee. Ze waren vreemdelingen van de verborgenheden des Heren. Kijk, en zo was het eigenlijk ook voor Lydia. Die God diende. Nauwgezet, stipt. Voor het oog der wereld onberispelijk. We zouden zeggen, dat is toch wel een bijzonder groepje mensen daar. Bij die rivier. Die de psalmen Davids hebben aangegeven. Die samen dat woord hebben gelezen. Die als het ware zo God dienden. Maar ach, ze misten eigenlijk ten diepste alles. Gemeente, ze misten de genade Gods. Ze misten de gerechtigheid Gods die redt van de dood geopenbaard in hun zielen. En daarom was Lydia zo arm. En gemeente, ja nou, moet ik het natuurlijk weer opnieuw vragen. Maar kan dat nou ook voor u en voor mij gelden?
we misschien wel enerzijds wonderlijk mogen beamen. Dat we door Gods leiding en door Gods voorzienigheid hier onder het woord zijn gebracht. Misschien hebt u wel een vrouw getrouwd, een man getrouwd. Waarvan u nu moet zeggen, wat zijn de Heeren zijn weer wonderlijk geweest. Wat zijn er misschien wel een zaken gebeurd in het leven. Waarvan u zeggen moet, dat heeft toen toch zulke een indruk gemaakt. Misschien zit het er wel vanmorgen in mijn midden. Die uit de wereld in de kerk gebracht zijn, van de kroeg naar de kerk zijn gebracht. En dat is groot hoor. Het is niet genoeg. Maar het is wel groot. Ik zei, Lydia heeft ook zo als het ware uit de wereld door de voorzienigheid Gods een plaats mogen krijgen. Tussen die vrouwen. Maar gemeente, kan toch zijn dat we met dat alles hier in Gods huis zitten. Misschien wel de mannenvereniging bezoeken, de vrouwenvereniging bezoeken. Op de catechisatie zitten. En ten diepste alles missen. Dat we wel ijverig zijn in het onderzoek van dat woord. Dat we misschien wel die geschiedenissen allemaal kennen. Dat we misschien ook wel mogen spreken over dat woord. Leidinggevend. En het is goed dat er leidinggevenden zijn. Maar dat u het misschien ook voor uzelf moet opmerken. Ach, Heere. Eigenlijk ben ik als een Lydia. Ik dien u wel zo in het uitwendige. Ik ben wel bezig in de dienst des Heren. Maar toch. Die genade Gods. Die Lydia ten deel is gevallen. Die mis ik eigenlijk. Dan zeg ik natuurlijk wel vanmorgen, gemeente. Blijft u dan wel onder dat woord zitten. Blijf wel ijverig in de midden. Maar gemeente, laten we nou niet denken dat met al onze uitwendige verrichtingen. Met al onze plichten, met al onze ernst, met al onze ijver. We voor God kunnen bestaan. Want o geliefden, Lydia heeft evenals Paulus. En heeft evenals u en ik. Maar één ding nodig. Wat is dat? Nou, de genade Gods. Verheerlijkt in het hart. Maar ik zei, gemeente, het is toch groot. Dat Lydia daar onder het woord is gebracht. Want het is de plaats waar de Heer wil werken. Waar de Heer wil wonen. Waar de Heer harten komt in te nemen. Maar Paulus, als hij daar met Silas, zijn medehelper. En ook met Timotheus, waarvan we toch ook lezen zo in het begin van dit 16e hoofdstuk. Als ook met Lucas, de schrijver van de handelingen. Door de voorzienigheid Gods dus uiteindelijk in Filippi is aangekomen. Paulus heeft dat groepje vrouwen daar gade geslagen. En is er waarschijnlijk met zijn medehelpers bij gaan zitten. En wat zal het hart van de apostel toch met innerlijke ontferming bezet zijn geworden, denkt u niet? Ik heb het meen ik onlangs ook een keer gezegd. Maar als de Heer nou mensenkinderen komt te roepen tot zijn dienst. Dan vervult hij ze ook met die heilige ijver. En met de vrezen van zijn naam zullen ze toch ook iets gaan leren verstaan. Van het gewicht van de zielen. Van al degenen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd. En dan heeft Paulus denk ik die vrouwen daar gade geslagen. Enerzijds verblijd. Dat ze zo getrouw. En netjes en eerbiedig onder dat woord hebben gezeten. Maar anderzijds ook wel weer met diep medelijden bezet. Want Paulus wist het. Dat een mens niet kan sterven zoals hij geboren is. Paulus wist het. Toch immers heel persoonlijk. Dat er veel kan zijn in het leven. Dat er veel uitwendige zaken kunnen zijn in het leven. Die uiteindelijk toch te kort blijken te zijn voor de eeuwigheid. Had Paulus ook niet een gerechtigheid waarvan hij meende dat die gerechtigheid overvloediger was dan de schriftgeleerden. Maar wat hem gewin was, dat heeft hij om Christus wel schade leren achten. En hij heeft Christus Jezus in zijn leven als het grote goed moeten mogen leren kennen. En ik zei, en daarom heeft hij nou gemeente zulke medelijden gehad met deze vrouwen. Want Paulus, hij wist het toch. Die schrik des Heren. Paulus had het toch geleerd. Heel persoonlijk. Wat een mensenkind nou is. Buiten de gerechtigheid. buiten de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Een kind des toorns, die in het koninkrijk Gods niet in kan gaan. Wat heeft hij een medelijden gehad met al die mensen menen het koninkrijk Gods in te zullen gaan, om het straks dan te moeten horen: ik heb u nooit gekend, gij werkers der ongerechtigheid, gaat weg van mij. Kijk, en daarom, gemeente, heeft een apostel Paulus daar aan de oever, door de geest des Heren gedrongen, een hartelijke begeerte gehad om wat te doen. Nou, gemeente, om het woord Gods te prediken. Want zegt hij op een andere plaats, toch wee mijner, zo ik het evangelie niet verkondig. Paulus had maar één verlangen gekregen in zijn leven. Om die Christus der schriften als die verhoogde slang in de woestijn voor te stellen. Om steeds maar weer, net als Johannes de Doper het heeft gedaan, aan te wijzen: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom heeft ook de apostel Paulus toen daar in Filippi aan de oever begeren dat woord te prediken. En zal hij het ongetwijfeld hebben gezegd, denkt u niet? Ook tegen Lydia en al die vrouwen die daar zaten. Dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Gemeente, dat is een eerlijk woord wat de apostel Paulus daar heeft gesproken. Paulus sprak, staat er. Ik heb het pas meen ik ook ergens gezegd, maar het is niet zozeer preken. Maar het is eenvoudig spreken. Waarom staat dat er? Nou, ik denk onder andere, gemeente, hierom. Omdat de Heilige Geest ons hier in de handelingen der apostelen wil laten zien. Dat de Heer het zelf is die de kerk bouwt. Dat hij dat wel doet door de dwaasheid der prediking. Maar dat het niet apostel Paulus is die de harten opent. Dat dat niet is door een schone reden. Door een uitnemende predikatie. Maar door de eenvoudigheid van dat woord te spreken. Tot die vrouwen die daar gezeten hebben. Wat waren dat voor vrouwen? Nou, gemeente, mensen, kinderen, net als u en ik. En Paulus heeft ze gezien. Als mensen op weg gaan reizen door de tijd naar de eeuwigheid. En Paulus zal ongetwijfeld ook, toen hij zijn mond heeft opengedaan, het hebben gevraagd aan die vrouwen, zoals Jezus Filippus deed tegen de moorman: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En zijn mond open gedaan hebbende, heeft hij de schriften verkondigd. Bekend gemaakt dat hij, evenals die vrouwen, allen door de zonde zo diep gevallen zijn. Zulke godhaters en de haters van naasten zijn geworden. Zou Paulus het ongetwijfeld hebben bekendgemaakt. Hoe nameloos arm en diep ongelukkig we zijn, geliefden, als we voor eigen rekening leven. En heeft Paulus zo ook de schriften begeren te openen. Heeft hij zo, nou ja, we zouden zeggen, jongens, vanaf Genesis 3, misschien wel het ene blad naar het andere blad omgeslagen. Ze hadden natuurlijk niet zo'n Bijbel als wij. Maar ik bedoel dan die boekrol al verder uitgerold. En al meer die vrouwen aangewezen, dat hoewel ze zo diep ongelukkig waren en arm, maar dat God van eeuwigheid nog bewogen is geweest en daarom nog een zaligmaker heeft aangesteld. In Genesis 3 al, door Abraham beloofd, door Mozes en de profeten laten afbeelden, laten voorbeelden in die ceremoniële dienst. Dat bloed dat vloeide, al die dieren die geslacht werden, zou Paulus het toch begeerd hebben, kijk vrouwen, omwille van de zonde en de ongerechtigheid, heeft God daar willen aanwijzen dat er een offer gebracht moest worden. Maar heeft Paulus ook wel vanuit dat boek van de psalmen ongetwijfeld aan Lydia en die vrouwen onderwezen dat nou dat bloed van stieren en bokken de zonde van ook Lydia en van Paulus niet kan wegnemen. Maar dat er nou een gerechtigheid moet komen van een ander die volmaakt mens moest zijn en ook waarachtig God. Ik zei het, zou Paulus dan die boekrollen als het ware niet verder hebben uitgerold. Al meer dat onderwijs hebben willen geven aangaande wie hij is en wat hij doet. Zou die niet Jesaja 53? Nou ja, woord voor woord hebben we proberen te verklaren en toe te passen. Dat God het behaagd heeft zijn zoon te verbrijzelen. Dat er nou gerechtigheid aangebracht moest worden, betaling voor de zonde gedaan moest worden. En zou Paulus nou ook niet hebben gezegd, vrouwen, Lydia, hoor eens. Dat woord is nou vervuld geworden hoor. Want Malachi heeft het gezegd, dat die zonder gerechtigheid zal opgaan. Zou Paulus het niet verteld hebben? Dat die zonder gerechtigheid eigenlijk is gaan schitteren. Toen hij daar zelf in die duisternis heeft gehangen op Golgotha. In die drieuurige duisternis. God van God verlaten. Maar daar nou de zaligheid verworven. Paulus sprak tot die vrouwen. Vanuit het woord. En onderwijzende. Maar gemeente, zou de apostel ook niet uit zijn eigen hart en leven misschien? Deze vrouwen hebben willen bekendmaken wie de Heere nou is en wat hij heeft gedaan. Paulus, hij mocht toch weten hoe de Heere zich over hem had ontfermd. En hoe de Heere de genade aan hem had geschonken. En hoe hij juist toen die schriften heeft leren verstaan. Dat hij heeft gezien dat door heel die schrift heen maar één zaak schitterde. En dat was dat bloed. Dat bloed van dat lam. En zou Paulus ook uit de volheid van het gemoed geliefde misschien niet zo tussendoor hebben verteld. En vrouwen, hoor nou eens. Nou heeft hij ook mij die genade willen schenken. Ik die tevoren een godslasteraar, een verdrukker en een vervolger was. Maar mij is barmhartigheid geschikt. Voor zo één. Als ik was. En daarom, Lydia, vrouwen, hoor eens, dat kan ook voor u. Ik zei toch, gemeente, die innerlijke ontferming, die innerlijke bewogenheid met zielen.
Zou dat toch groot zijn, nietwaar? Als we dat nou met elkaar, gemeente, in de komende maanden mogen ondervinden. Dat er nog lust mag zijn om op te komen. Maar dat nou ook nog mensenkinderen verwaardigd worden om als slijk in de vingers Gods gebruikt te worden om blinde zielsogen te openen. Ja, we hebben het al zo net proberen te vragen, maar wat is dat nodig voor een voorganger? Wat is dat nodig voor ambtsdragers? Voor leidinggevenden? Gemeentemakers vragen. Zullen we een gedurig gebed trachten te doen? Voor al degenen die de Heere nou heeft geroepen. Dat de Heere ze wil bekwamen, de Heere zou willen gebruiken, de Heere zou willen bedienen. Dat hij de kansel hier wil bezoeken en de geest des Heeren vaardig zou worden. Opdat er ook gesproken mag worden tot uw hart. Opdat het ook tot zaligheid mag zijn voor jullie jongens. En ook dan op die catechisaties en op al de verenigingen. Er hoeft maar een woordje te vallen. Een enkel woord. En de Heer kan wonderen doen. Dat zien we hier bij Lydia toch? Toen de apostel sprak, heeft de Heer het hart van Lydia geopend. Maar kijk, dat is Gods werk. De apostel is met een heilige ijver bezet geweest. De schrik des Heren heeft hem bewogen om de mensen aan te zeggen dat het de goddelozen kwalijk zal gaan. Maar de liefde van Christus heeft hem ook gedrongen om nou te verkondigen die grote daden des Heren geopenbaard in de Zoon zijner eeuwige liefde. Heeft hij niet anders begeren voor te stellen dan de zoen- en kruisverdiensten, het lijden en sterven van de Zonen Gods in de volheid destijds op de aarde. Gemeente, dat woord heeft mogen klinken. Maar Paulus kon het niet verder brengen dan het oor. En hoe heeft Lydia door genade het mogen ondervinden dat de Heer haar hart opende. Maar al die andere vrouwen.
Nou ja, we zouden zeggen, die zijn dezelfde gebleven. Die hebben het wel gehoord. Misschien sommigen wel netjes, aandachtig luisterend. Anderen misschien zo wat bezig nog met wat zaken. Misschien wel weer anderen onverschillig, onwillig om te horen. Maar de Heer opende het hart van Lydia. Zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ik zei gemeente, dat als een God staat. Nou zou ik natuurlijk eigenlijk wel weer willen vragen. Is dat nou gebeurd in ons leven? Maak eens vragen, doe het ook maar, jongens. We hebben de catechisaties wel eens aangeraakt. Wij wel eens naar huis gefietst misschien. Met een indruk in je hart die je nog nooit gevoeld had. Dat er een woordje werd gesproken door een dominee of een ambtsdrager. Maar dat als het ware in je hart is gevallen. Waar je niet meer los van kon komen. Wat gemeente, dat is er gebeurd in het leven van Lydia. En dat gebeurt er in het leven van al Gods kinderen hoor. Dan gaat de Heer het hart openen. Doe me denken aan een man. Ik kan dat hier wel vertellen. Vanmorgen. Maar die me dus vertelde. Hoe die ooit in Gods huis zat. En hij was er naartoe gegaan als al de andere dagen. En hij zat eigenlijk altijd de tijd wat uit. Maar op die avond, zei hij, ging het woord uit en deed zoveel kracht. Hij zei, dominee, dat ik eigenlijk niet meer weet hoe ik thuis ben gekomen. Ik was zo verbouwereerd, ik was zo aangedaan. Het had me zo geraakt, ik was er zo mee bezet. En het hield hem s'nachts uit te slapen en de volgende morgen bezette hem van de morgen weer tot de avond. Hij kon er niet meer los van komen. Nou zo Lydia. Want de Heer opende haar hart. En gemeente, als dat gebeurt, dan ga je voor het eerst horen. Anders horen hoor. Kun je een schuldbrief thuis krijgen. Kun je met vrees bezet worden. Want Paulus heeft gesproken over, nou ja, zo lees ik ergens anders in de handelingen, over de matigheid en over de rechtvaardigheid, maar ook over het toekomende oordeel. Want Paulus is eerlijk geweest hoor. Paulus heeft heel goed geweten wat deze vrouwen nodig hadden. Hij heeft het wel gezegd, nou probeert u God wel te dienen op uw wijze. Maar u kunt God niet dienen. U kunt God niet bedoelen. U kunt God niet uit uw vlees, uit uw werken behagen. Want hij heeft ergens anders gezegd, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Maar zegt hij dan, alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dus wat heeft Paulus geweten? Nou, dat het alleen in Christus moet zijn. Paulus heeft geweten dat Lydia en al die vrouwen, toen daar aan de rivier, evenals u en ik hier vanmorgen in Vriezenveen, nodig gaan krijgen om ingeënt te worden in die wijnstok Christus. Alleen door dat waarzaligmakende geloof. En gemeente, nou heeft Lydia door de Heer mogen vernemen dat haar hart geopend werd. En wat heeft dat veel gedachten ongetwijfeld daar in die uren aan de rivier gegeven. De Heer bekeert zijn kinderen altijd op een andere wijze. Denk weer terug gemeente aan hoe we onlangs met elkaar spraken over Manasse. Manasse die heel zijn leven ruw en goddeloos had geleefd, nietwaar. Op krachtdadige wijze werd stilgezet. Tot de kennis der zaligheid mocht komen, maar deze Lydia. Zo betrokken. Zo uitwendig keurig alles in orde. Geen grote misstappen begaan in haar leven. En toch. Oh, wat is deze vrouw ook arm geworden, nietwaar? Wat heeft ze ook leren verstaan dat het haar zonden waren die scheiding maakten tussen God en de ziel. Wat heeft ook deze Lydia het leren verstaan in de leven dat alles wat ze tot nog toe had gedaan eigenlijk niet anders waren dan blinkende zonden. Dat al haar eigen gerechtigheid, het is waar Paulus wat u zegt, niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Wat is Lydia daar ook voor de waarneming in de laagte terechtgekomen? Wat heeft ze het gezien dat niets van haar de Heere kon behagen? Maar de Heere heeft haar hart geopend. En als hij dat doet, gemeente, dan gebeurt dat met macht, dan gebeurt dat met majesteit. Want de zaligmaker heeft het toch zelf gezegd, dat hij het is die de sleutel Davids draagt. Hij is de getrouwe en de waarachtige getuige die de sleutel Davids draagt. Wat betekent dat? Dat hij machtig is om het hart te openen. Van een Lydia. Dat hart dat gesloten was. Ja, een hart dat van nature natuurlijk gesloten is voor de dingen van de Heer en van zijn woord. Wel geopend is, nou ja, toch, voor alles wat deze wereld biedt. Voor alle ongerechtigheid, voor alle wind van leer. Dat heeft allemaal gemeente plaats in u en in mijn leven, nietwaar? Maar gesloten voor het woord des Heren. En nu moet Lydia horen. Zal haar alles daar in dat ogenblik niet hebben aangeklaagd? Zal ze door die eerlijkmakende genade niet hebben moeten leren bekennen? Heren, heren, treed dan toch niet in het gericht. Want wie zal dan bestaan? Dat al de grond onder de voeten is weggeslagen. En al der eigen gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn geworden. En een ogenblik daar in de leven hopeloos is geweest. Misschien wel met vragende blikken in de ogen. En als het ware aan de lippen van Paulus heeft gehangen. Maar gemeente, zo gaat het toch ook. Dat wordt ook opgemerkt. Ik bedoel op catechisatie en in Gods huis. Wanneer er nog een volk is dat met veel vragen in de raad loopt. Met de raadselen in de ziel zijn bekendgemaakt. De grond onder de voeten is weggeslagen, zei ik. Maar eigenlijk met die vraag lopen, wat moet ik dan doen omdat ik zalig word, heren? Kijk, dat zijn mensen die luisteren aandachtig. Ik zal nooit meer vergeten hoe ik een meisje op catechisatie had, ook alweer jaren geleden. Ze dronk als het ware de woorden in. En je zag het. Dat haar hart het raakte. Stilletjes een traan wegveeg. Al het gewoel om haar heen liet voor wat het was. Ja, daar zou ik natuurlijk wel wat meer van kunnen vertellen. Maar misschien begrijpt u vanmorgen wat ik bedoel te zeggen. De Heere heeft het hart van Lydia geopend opdat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. En nou heeft Lydia natuurlijk gemeente mogen komen tot de kennis van de zaligheid. Ik zei, Paulus heeft niks anders gepredikt dan Christus Jezus en die gekruisigd. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die heeft die begeren voor te stellen als die man van smarten. Die eenmaal toen op Golgotha's kruisheuvel in zijn dodelijks tijdsgewricht gehangen hebbende. Het uit mocht gaan roepen, het is volbracht. Kijk, daar was de wet vervuld. De wet van Mozes en de profeten die gesproken hadden dat hij zou komen. En aan de wet zou gaan voldoen. Toen heeft Paulus het mogen vertellen tegen Lydia, mevrouw. Nou heeft hij het volbracht. Het einde der wet is Christus. Hij is niet gekomen hoor, om door u gediend te worden. Je tranen, je nette leven, je ommekeer, je ijver, je onderzoek van het woord. En alles wat ge meer hebt, het kan de Heere niet behagen. U hoeft niets te hebben. Alle alles wat u hebt is ten diepste tekort voor de Heer. Maar alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. En gemeente, nou zei ik, nou heeft de Heer het hart van Lydia geopend, zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dat zou toch hopelijk ook mogen gaan geschieden hier in Vriezenveen. Dat de raadsels nog eens opgelost gingen worden. Dat er nog eens mensen door de Heer bearbeid gingen worden. Die nou misschien hier vanmorgen zitten met veel vragen. Met de nood in hun ziel. Die hun zonden een gedurig voor ogen zien zweven. Het voelen in de leven. Ach, Heere, wie ben ik? Maar dat hij zo verborgen is. Net als voor Lydia. Want Lydia wist wel dat hij eenmaal komen zou. Lydia was niet geheel en al vreemd van die middelaar. De Joden hebben hem toch verwacht. Ze hebben toch uitgezien naar zijn komst. Ze hebben toch begeerd dat ze hem in de leven zouden mogen gaan leren kennen en ontmoeten. Maar geliefde, nou gaat een Heer in het behagen. In het hart van deze Lydia. Daar zulk een opening te geven. Dat het woord van de apostel Paulus. Aangaande Christus Jezus en die gekruisigd. Ingang mag vinden in haar hart. Het geloven zeiden we al uit het gehoor toch. En het gehoor door het gepredikte woord. Maar nou mag Paulus prediken, spreken. En de Heere wil wonderen doen. Door Lydia nou zijn naam en zijn werk te gaan verklaren. Dat ze hem mag leren kennen zoals hij te kennen is. Ik bedoel niet alleen met verstand. Ze heeft misschien daar aan de rivier ook wel weer kennis mogen verkrijgen. En nieuwe zaken mogen horen uit de mond van Paulus. Maar ze heeft hem mogen kennen. Door de kracht van de Heilige Geest geopenbaard in haar ziel. Heeft ze op hem en op zijn werk mogen leren zakken en zinken. De rust der ziel mogen vinden in hem alleen. Gemeente, wat een eeuwige wonder voor Lydia, nietwaar? Wat een eeuwig wonder zal dat voor haar zijn geweest. Die dag. Die uren. Paulus gezonden. Zij door de voorzienigheid daar gebracht. En zo gebracht tot de kennis van de zaligheid. Dat zijn tijden, geliefden en ogenblikken in het leven. Die we toch nooit meer kunnen vergeten. Zou ik nog eens een keer de vraag mogen stellen, gemeente? Heeft de Heer nou ook zo uw hart geopend? Heeft hij dat wonder in uw leven ook willen werken? Dat u acht ging geven voor het eerst in uw leven op dat woord. De schrift ging verstaan. Zoals u het nog nooit verstaan hebt. Er een zalige rust in de ziel vloeide. De last der zonde. Al uw doen en laten. Niet meer nodig bleek. En niemand anders meer zag dan Paulus. Nee, dan hem. Om in hem u te verlustigen en te verblijden. De liefde Gods uitgestort in de ziel. Wat werkt dat uit? Wederliefde. Wederliefde. Een hartelijke verbondenheid, gemeente van Lydia Paulus. Want, ja, dan krijg je liefde toch als dag, en liefde toch als woord, en liefde toch als knechten, en liefde toch als volk. Waarom? Omdat u door genade tot zijn kind bent aangenomen en in dat huisgezin bent geplaatst. Daar, gemeente, heeft Lydia uiteindelijk ook begeerd dat Paulus in haar huis kwam. En dat is gebeurd toen zij en haar huis gedoopt zijn. Want dat heeft Lydia toch ook mogen ondervinden. Hoe ze door Paulus, niet door Paulus zelf, want Paulus heeft niemand gedoopt, maar door een van zijn helpers is gedoopt geworden. Dat teken van de afwassing der zonden heeft mogen ontvangen. Een teken en zegel. Om met zijn dood gedoopt te mogen worden. Want het lijden en het sterven van de zonen Gods is het rustpunt geworden van Lydia. En dat teken heeft ze nou ter bevestiging van het werk van hem in de leven mogen ontvangen. Zij gedoopt en en haar huis. Haar kinderen, als ze ze gehad heeft. Misschien haar man. Haar dienstknechten. Alle die bij haar hoorden. Ze zijn alle gedoopt. Hebben die alle gedeeld in dezelfde zaligheid? Nou, u zult wel begrijpen, geliefde, dat natuurlijk genade persoonlijk is. Particulier. Maar ook zijn toch allen die bij haar hoorden wel gedoopt. Ze hebben allen dat teken en dat zegel ontvangen. En wat zou Paulus daarvan gezegd hebben? Nou ja, zoals dat onderwijs natuurlijk ook al vele eeuwen onder ons wordt verkondigd. Dat Paulus heeft gepredikt de gewisse belofte Gods. Welke belofte? Nou, dat Christus Jezus in de wereld moest komen, dat hij in de wereld gekomen is. En dat hij nou verzoening heeft aangebracht en dat al degenen die nou voor de Here niet kunnen bestaan, wordt getoond dat God om Christus willen genadig is geweest en nog genadig is. En dat hij degene die hem ontmoedigt te voet vallen, hem leren smeken om zijn genade, niet zullen beschaamd worden. Dat ze de belofte hebben gekregen dat God zijn barmhartigheid wil bewijzen aan arme en verloren zondaren. Dat zijn bloed nou juist voor de zulke moest vloeien. Nou gemeente, ik zei het vanuit de liefde van haar hart. Heeft Lydia maar één ding begeerd. Om altijd in de nabijheid van Paulus te verblijven, toch? Waarom? Nou, om dat woord te mogen horen. Om te mogen toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Als u genade in uw leven hebt mogen leren kennen, zult u ongetwijfeld wel begrijpen welke verlangen deze Lydia heeft gehad. Die wilde alles weten. Wist al niet het een en ander? Zeker wel. Maar ze wist nog veel te weinig. Maar ze heeft wel leren verstaan toen, daar, dat er bij de Heren een volheid is. En dat hij nou van God gezonden is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Kijk, die gerechtigheid en zijn werk. Ach, Paulus, wil u me daar nou van onderwijzen? Wil u me nou meer en meer dat bekendmaken? Nou, zulke hongerige zielen. Zulke heilbegerige zielen. Die zijn er alleen als de Heer het hart heeft geopend. Maar die zullen begeren om hem te mogen leren kennen. In de waarheid. Ik zei gemeente, daar laten we de plaats niet leeg toch. Maar zal er ook een gedurig gebed worden opgezonden. Maar Heere, bekeer u dan. Heel Vriezenveen. Van de jongste tot de oudste. Van de kleinste tot de grootste. Ach. De Heer is niet veranderd gemeente. Hij is gisteren en heden dezelfde. En als hij nou opent, wie zal dan sluiten? Als hij gesloten houdt, ja, wie zal dan openen? Dat geldt Gods knechten op de kansel, dat geldt een kerkganger in de bank. Maar er mocht wel een gedurig gebed worden opgezonden. Heere, Heere, gedenk u ons dan. En dat naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 25. 25 en het daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paan. En wat er volgt in het vijfde vers van Psalm 25. voor deze morgen is uit Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En wat er volgt in het tweede vers van Psalm 45. Vrede naar uw huizen dragen, met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.